Mag ik u uitnodigen om hier te komen zitten? Dit is gewoon ook via de uitzending. Stoel naast mij. Mag een klein? Nee, maar een klein. Goedenavond allemaal, hier in de zaal van de kerk die bijna vol zit en de mensen die met ons mee luisteren, want er kan vanavond niet mee gekeken worden, want we hebben nog geen camera in de zaal hangen, maar het geluid kan zich wereldwijd verspreiden, dat in ieder geval wel. We zijn blij dat er vanavond nog zo'n grote opkomst gekomen is, nadat gisteravond de vrouwenvereniging heeft vergaderd en vandaag de schoolreis was voor Reobot. Ik dacht, nou, zouden er nog mensen komen, maar zie daar, we hebben gelukkig een goed en groot gezelschap bijeengebracht. Ik wilde vragen om met elkaar te zingen uit Psalm 103 en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prezen en wat er volgt in Psalm 103, vers 1. is misschien goed om even het programma voor vanavond door te nemen. Dominee Baan zal straks het vijfde gedeelte van het avondmaalsformulier met ons behandelen. En hij geeft daarna dan ook gelijk de gelegenheid om vragen te stellen. En daarna zal de dominee de avond met ons besluiten. En daarna is er in de hal dan koffie. Zodat we dus geen pauze hebben tussendoor. Om ook wat tijd uit te sparen. Ik wil met u een paar gedeelten gaan lezen uit Psalm 103 en Psalm 104. Het eerste gedeelte van Psalm 103 en het laatste gedeelte. En het eerste vers van Psalm 104 en het laatste gedeelte. Maar ik zal dat aankondigen. We gaan eerst met elkaar lezen uit Psalm 103 en daarvan de eerste vijf versen. Een psalm van David. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf en die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernielt als eens arends. En dan gaan we verder met vers 19 van Psalm 103. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof den Heere zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet. Gehoorzamende de stem zijns woords. Loof de Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Loof de Heere al zijn werken, aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. Psalm 104, eerste vers. Loof den Heere mijn ziel, o Heere mijn God, gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Vers 31 van Psalm 104. De heerlijkheid des Heere zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. En ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den Heere, mijn ziel. Halleluja. Laten we eerst een zegen vragen voor deze avond. Heren, het is midden in deze week dat we in de drukte van ons bestaan een ogenblik stil mogen worden voor u. In deze wereld die soms wel op hol geslagen lijkt. Waar we horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Van besmettelijke ziekten. Van rouw, van moeite, van verdriet en ook van blijdschap. Van mensen die elkaar lief hebben en mensen die met elkaar trouwen. En mensen die kinderen krijgen. En te midden van dat alles zijn wij hier samengekomen. Of luisteren we mee met ons eigen leven. In een week waarin wij ons mogen voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. Zoals u dat geeft aanstaande zondag in ons midden bediend zal mogen worden. En dan hebben wij de dure plicht om ons te onderzoeken of wij in het geloof zijn. En ook als wij hier zitten als allemaal verschillende mensen, dan zal dat onderzoek door die en gene op een verschillende manier worden uitgevoerd. En misschien zijn er ook wel mensen die dat onderzoek niet uitvoeren. Heren, wilt u geven dat we vanavond onderwijs mogen krijgen voor ons hart en voor ons leven? En wilt u bovenal ook schenken wat we nodig hebben? Wilt u ons ontdekken als wij het geloof in u missen? En dan is het niet om het even, Heren, als wij dat geloof missen, hoe wij daaronder zijn. We kunnen er koud onder zijn. Maar het kan ook zo zijn dat wij met een heilbegeerig hart daaronder zitten. Met de verzuchting of u in ons hart wil komen. Of u tot ons hart van vrede wil spreken. Dat we moeten geloven, maar dat we niet kunnen geloven. En daar heeft u nou het avondmaal voor ingesteld, om uw kinderen te versterken. Daar heeft u tekenen en zegelen voor gegeven. Geeft u, Heere, dat de mist dan mag optrekken. En dat we mogen ervaren dat u tot ons hart overkomt. Geef ons vanavond een goede avond. En wil dominee Baan gedenken als hij deze avond met ons inleidt. Geeft u wat hij nodig heeft. Maar ook toelevend naar zondag, Heere, geef dat er verlangen in ons hart mag zijn. Om u te ontmoeten in de weg van uw inzettingen. Weer te mogen luisteren naar de verkondiging van het evangelie. Maar om ook deel te nemen aan het heilige avondmaal als u ons daar brengt. Geef dat we een zegen mogen wegdragen dan. Dat we u mogen overdenken. Dat we het zo tot uw eer avondmaal mogen houden. En kon het zijn tot zaligheid van onze ziel. En dat we mogen zeggen dat de overdenking van u ons zoet is geweest. Wees met hen die hier niet kunnen zijn, om wat voor reden of oorzaak. Er zijn zieken in de gemeente, er zijn zwakken en allerlei andere verdrietigheden. Heere, wilt u bij een ieder zijn en wilt u betonen van een ieder te weten. Hoort u zo ons gebed. We bidden dat om Jezus wil. Amen. Vanavond hebben we twee stukjes gelezen uit twee psalmen. Psalm 103 en psalm 104. We zijn zo gewend om een stukje uit de Bijbel te lezen en ergens te stoppen. En meestal stop je dan bij het eind van een psalm. Maar we hebben kunnen lezen dat psalm 104 op dezelfde wijze begint als psalm 103. Psalm 103 heeft een opschrift. Psalm van David. Psalm 104 heeft dat niet. Er staat eigenlijk niks boven. We hebben pas geleerd van dominee Schipper dat we zo'n psalm dan een weespsalm noemen. Als je die twee psalmen naast elkaar legt, zie je dat de thema's in beide psalmen heel goed met elkaar verbonden zijn. De Heere God die openbaart zich en die wordt gezegend in de geschiedenis. Dat is psalm 103. En in psalm 104 openbaart de Heere zich in de schepping. Als we die psalm 104 gaan lezen, die wordt door sommige mensen ook wel een natuurpsalm genoemd. Daarin zien we dat het gaat over de natuur en over de schepping. Niet zozeer om het mooie van de schepping op zich voor het voetlicht te brengen. En dat kan ook wel heel mooi zijn. Want nu, na vakantietijd, denk ik terug aan al die mooie foto's die ik op verschillende statussen heb zien langskomen. Van allerlei landen waar bergen waren en meren en meer van dat moois. Maar de natuurbeschrijving in deze psalm is een middel om lof en aanbidding te brengen aan de majesteit en de heerlijkheid en de liefde en de wijsheid van de schepper en zijn schepping. Scheppingsdagen worden gevolgd. Psalm 1 vers 31 wordt gesproken over een verlangen. De heerlijkheid van de Heere die zal blijven tot in eeuwigheid. En toch kunnen er voor God redenen zijn dat de schepping, de schepper, niet zoveel blijdschap meer geeft. Want in vers 32 zegt God, als God de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. De Heere richt vanwege de zonde van ons mensen verwoestingen aan op aarde. Maar de dichter van deze psalm, vers 33, wil van de Heere zingen. Hij blijft psalmen zingen, zolang die leeft. Hij zal zich in de Heere verblijden. En dan schrijft hij, de overdenking, het nadenken over wat God voor hem is, zal voor die dichter de fijnste bezigheid zijn. En wij bevinden ons in een week van voorbereiding op het heilige avondmaal. De Heer Jezus heeft zijn discipelen een opdracht, een bevel, een liefdebevel gegeven, om hem te gedenken en te overdenken, dat hij zijn lichaam liet verbreken en zijn bloed liet vergieten. En om dat gedenken voor ons nou eenvoudiger te maken, om onze gedachten te richten, heeft hij ons de tekenen gegeven van brood en wijn. En zondag zullen wij zien dat het brood gebroken wordt en de wijn uitgegoten. En als we dat dan zien gebeuren aan de avondmaalstafel of in de bank, hoe kijken we daar dan naar? Als je dat nou ziet gebeuren, welke vlucht neem je gedachten dan? En wat zien wij in die tekenen? Niks, zegt u. Dat is erg, want dan is de vraag, leeft u dan soms helemaal los van God? Of ziet u er veel in? Of zie je er alles in? Ben je in je beleving zo ver van God? En is je ziel dor en droog? En snak je naar verlichting, naar uitzicht en een kruimel geloof? Dan zijn dit middelen waardoor je ziel naar de Heer Jezus kan worden geleid. Niet met onze gedachten aan die uiterlijke tekenen blijven hangen, maar, ik heb dat wel eens geleerd, sursum corda, de harten omhoog, naar de hemel verheffen, waar Jezus is, onze voorspraak, zegt het formulier. En als we dat mogen doen, dan zou de overdenking van hem wel eens zoet kunnen zijn. En daarom laat deze woorden een bede zijn. Mag de overdenking van u mijn zoet zijn. Misschien zou je ook wel kunnen zeggen dat die woorden gelezen mogen worden als een belofte. De overdenking van hem zal zoet zijn. Ik wil afsluiten met een citaat van Spurgeon. Die zegt: overdenking is het hart van het geloof. Overdenking, nadenken over die tekenen, is het hart van het geloof. Overdenkingen zijn goed voor ons. Als je gedachten zo daarop gericht worden. Ze zijn voor ons welzijn, zegt Spurgeon. Maar overdenkingen zijn ook goed voor God. Want ze zijn tot zijn eer. Als je overdenkingen nalaat, gaat er veel gemeenschap en blijdschap verloren. Maar voor de overdenkende geest is alle gedachte aan God vreugdevol. En laten we elkaar dat toewensen, dat het zo een zondag mag zijn, waarin allerlei mensen en menselijke dingen wegvallen, maar waar de tekenen van brood en wijn voor ons tot blijdschap zullen zijn. Voor ik nu het woord aan dominee Baan geef, zou ik willen vragen om dit psalmvers met elkaar te zingen. Dat is psalm 104, vers 17. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Ik zal mijn God met psalmgezangen eren, terwijl ik nog op aarde mag verkeren. Mijn aandacht zal op hem gevestigd staan en met vermaak zijn grootheid gadeslaan. Ik zal mij in de God mijns heils verblijden en dag op dag aan hem mijn psalmen wijden. Dank u wel.
dank u wel voor de uitnodiging wederom op deze vijfde avond. Er lag wat tijd tussen. Zo zag ik de vorige keer, moet ik even kijken, ik denk dat dat alweer een jaar geleden is. Dat is gemakkelijk na te gaan. Dat is geweest inderdaad op 23 juni 2021. Dus moet u nagaan dat de corona heeft er ook al wat roet in het eten gegooid. Toch wil ik gewoon weer verder gaan waar we gebleven waren. Het is natuurlijk lastig om dat allemaal weer terug te brengen in herinnering. Dat zal voor u zo zijn, voor mijzelf ook. Maar ja, de Heer is ook niet aan een bepaald gedeelte gebonden. Het zou zo kunnen zijn dat je vanavond juist getroffen wordt door het gedeelte wat vanavond voor ons ligt, of op een andere avond dat ook het geval is geweest. Ter inleiding wil ik een mooi gedicht voorlezen, wat heeft als titel Gebed voor het gebruik van het avondmaal. En dat is van Willem Sluiter, uit door Steven Post verzorgd, zijn boek Eenzaam met u gemeenzaam. Ach, wie ben ik, mijn God en Heer, dat gij mij hebt bemind zozeer, dat gij mijn arme zielen voedt, zelfs met uw lichaam en uw bloed. Ik ben as en stof, ja minder dan ik van mijzelf denken kan. Een snoot en al te onwaardig vat voor zulke waarde en edele schat. Gij geeft mij zulk een zeker pand van uw grote liefdebrand, dat nog in hemel, nog op aarde een dergelijke zij, zo waard. Mijn heiland, het is zeer veel dat gij geeft het onderpand des geestes mij, waaraan ik zekerlijk beken dat ik een waar kind Godes ben. Maar ziet, uw avondmaal geeft mij het pand, uws lijfs en bloeds daarbij, waaruit ik weet dat gij altijd mijn vlees en bloed, mijn broeder zijt. O mijn ziel, wat treurt gij dan? Wat is het dat u verschrikken kan? Is het dood of is het verdoemenis? Zie hoe hier stof van roemen is. Zie, Jezus toont u zelf al hier, hoe dat gij zijt gekocht, zeer dier, zeer dierbaar, uit Satans macht, zelfs met zijn bloed dat hij gestort heeft, u ten goed. Verleen mij, o mijn God en Heer, dat ik terecht bedenken leer, met welke eerbied en ootmoed ik deze schat ontvangen moet. Ik kom, naar ziel en lijf onrein, tot u, de reinigheidsfontein. Ik arme, kranke, zucht en kwijn tot u, mijn schat en medicijn. Laat mij beproefd zijn en bereid door het waar geloof, boetvaardigheid, door liefde en ootmoed, ja door al wat u op het best behagen zal. Verleen mij, waarde bruidegom, dat mijn ziele voor u komt, versierd als ene reine maagd die u tot uw bruid behaagt. Versier haar heerlijk naar uw staat met het blinkende fijnlijngewaad, het welk is uw zelfs rechtvaardigheid, al uw heiligen waardigheid. Prachtig gedicht van, zoals ik het u voorlas, 12 mooie korte coupletten. Gemaakt door Willem Sluiter, hij leefde in 1627 tot 1673, dichter en predikant te Eibergen in de Achterhoek van 52 tot 72. In de 17e eeuw, 1652 tot 1672. Als je dat leest, dan vallen een paar dingen op. Ik ga het niet behandelen, ik heb het alleen voorgelezen, maar zomaar ter inleiding. Allereerst de verootmoediging die hij een hele prominente plaats geeft in het gedicht. Telkens weer. Ik arme, ik onreine. Wie ben ik? Ik ben haar ziel en lichaam onrein. Enzovoorts. Dat is het eerste. En daaraan verbonden als tweede de worsteling, de strijd, of ik aan het avondmaal kan gaan. Dat is in de opening ook al benoemd vanuit Psalm 103 en 104. Het hoeft niet zo te zijn dat er een worsteling of strijd moet zijn. En als die er niet is, dat het niet echt is in uw leven. Maar deze dichter ook vanuit zijn eigen leven wist maar al te zeer, ook als predikant, hoe het op een mens aan kan komen, op je af kan vliegen zelfs. Hoor ik daar nu wel of hoor ik daar niet? Vanuit de kennis van mijn verlorenheid. En hij noemt het ook boetvaardigheid. Wordt je boetvaardigheid, wordt door Calvijn gebruikt als een woord wat eigenlijk alle zelfkennis en alle verootmoediging voor God samenvat. De catechismus noemt het ellende. Dus zelfkennis, een stuk strijd, soms wel vertwijfeling, maar tegelijk ook het uitzien, het zuchten en het kwijnen, het verlangen naar de Heere Jezus Christus, die hier genoemd wordt de bruidegom, mijn God en Heer, de fontein van de reiniging, mijn schat en medicijn. En nog wat andere benamingen. Wat krijgt dat ook een, en ik kom er zo op terug vanuit het gebed voor het avondmaal, hele prominente, belangrijke plaats in het leven van een avondmaals, in Amerika zeiden ze dan season, een avondmaals seizoen van voorbereiding. Eigenlijk al daarvoor, want je hoort dat aangekondigd worden. Van een week van voorbereiding, van een avondmaalsdienst en van een nabetrachtingsdienst. Dat is het derde wat ik noemen wil. Dus ellende, de kennis van je verlorenheid, verontmoediging voor God en het hongeren naar de oplossing daarvan. De Heere Jezus Christus, en als laatste door het hele gedicht heen spreekt hij over het versierd worden met Gods beeld. Het vrucht dragen van geloof en bekering. En dat is eigenlijk het, en ik lees dat nog een keer, het laatste couplet, waar al die dingen samenkomen. Versier haar, dat is uw bruid, heerlijk, naar uw staat, met het blinkende fijn lijngewaad, het welk is uw zelfs rechtvaardigheid, al uw heiligen waardigheid. Wat een diepe ootmoed, wat een kennis van zichzelf in de verlorenheid, wat een verlangen naar de Heer Jezus, en wat een geweldig verlangen ook naar de uitstraling van het leven met hem. Dit even ter inleiding, het gedeelte wat vanavond, wat ik wat wil behandelen met u, dat betreft het, eigenlijk twee dingetjes, het gebed voorafgaand aan het heilig avondmaal, en de viering, of het inleidende gedeelte tot de viering van het heilige avondmaal. Het gebed, moet ik even kijken, dat begint in de inleidende zin bij regel 82. Ik heb dat nummertje 5 genoemd. Met een Romeinse becijfering. En dan de volgende keer allemaal, wij leven in gezondheid. Dan letten we op het laatste gedeelte. Dat is het gedeelte wat na de viering van het avondmaal plaats heeft. Waarin ik ook wat letten wil op de viering zelf. En de dankzegging vanuit Psalm 103 en het dankgebed. Dus nu het vijfde gedeelte, het staat er met een Romeinse cijfer bij. Regel 82 tot en met regel 112. Het begint zo heel erg eenvoudig. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen. Wat is dat? Staat niet iets. Staat niet heel veel. Maar dit allemaal. Dan kunnen we natuurlijk terugwijzen naar de tekst die we met elkaar uitvoerig in 4 avonden hebben besproken. Waarin het ging over ellendekennis. Kennis van de verlossing en hoe noodzakelijk dat ook was. En kennis van de dankbaarheid. Maar ik zou even een heel klein stukje terug willen gaan. Zomaar net wat eraan vooraf gaat. Dat is de regel die u vindt en die begint bij regel 76. Gelijk uit veel graankorrels, 1 meel gemalen en 1 brood gebakken wordt, en uit veel bessen of druiven samengeperst zijnde 1 wijn en drank vloeit en zo onderin vermengd. Alzo zullen wij allen, daar hebt u het, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons zo uitnemend tevoren heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Het gaat erover dit alles, de vruchten van het ingelijfd zijn in Christus, te mogen krijgen. Hebben we die niet? Dan vraagt u, als je waar gelovige mag zijn met alle strijd en vertwijfeling, dan zijn er toch vruchten. Dan ervaar je toch de liefde van God in Christus. Zijn uitnemende liefde wordt gezegd hier. En de eenheid met die ander. Ja, maar blijkbaar is toch de hulp van de almachtige God en barmhartige Vader nodig van de Heere Jezus Christus en zijn Heilige Geest. En het eindigt met amen. Het gebed is nodig. Maar tegelijk, en het is ook in de opening zo benadrukt, de viering van het avondmaal is daarvoor nodig. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen. En daar gaan we nu de Heere een zegen over vragen. Hoe doen we dat? We roepen zijn naam aan, een prachtige benaming die in de psalmen heel vaak tegenkomt. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ik las net nog een psalm in een bejaardenbezoek, zou ik dan maar willen zeggen, van een zeer oude vrouw, 93 jaar oud. En we lazen met elkaar psalm 61. Van het einde van het land roep ik tot u, o Heere, als mijn hart overstelpt is. Aanroepen van God. En we vragen om zijn genade en we doen dat met een waarachtig geloof. Als het even op je in laat werken, dan zou je moeten zeggen, ja maar Heere, hoe is nu in mijn hart? Heb ik dat geloof? Geloof ik nu werkelijk dat u, Heere Jezus, voor mijn zonden gestorven bent? Dat ik geen waardigheid bezit? Dat ik alleen door u leven kan? Dat ik uw genade zo brood nodig heb? Of, wat we zo even al hoorden, is het weer wat weggeweken? En wat ook Willem Sluiter zo duidelijk zei, is het ingezakt? Daarom roepen wij God aan. Dat is het grote doel, het opdat van dit avondmaal waar het gebed tussen ligt. Ik denk dat er niemand is van de avondmaalgangers die hier vanavond aanwezig is en die al langer aan het avondmaal mag gaan, die nog nooit heeft meegemaakt dat er een avondmaalsgang puur uit gewoonte was. Je gaat maar aan, je weet dat je aan mag gaan. Er is op zich geen verhindering, ja, altijd van onze kant, maar geen speciale zonden liggen ertussen. Of geen verhouding met een ander die in haat en nijd is, zoals het formulier ons ook leerde. Of nou wat dan ook. Maar je voelt er eigenlijk niks bij. Je ervaart niets. Je gaat dodig aan het avondmaal en je komt er misschien nog dodiger van terug. Dat kan. Ik sprak gisteren in een catechisatie, een privé-catechisatie met een echtpaar, over de gelijkenis van het zaad. Dat zaad, dat is gelijk, dat valt overal. En die aarde is ook gelijk, je ziet er aan de buitenkant niks, geen verschil tussen. Maar het ene zaad, dat groeit direct en het andere, dat groeit niet. En dat zaad dat in die goede aarde komt, er staat erbij verschillende soorten van vrucht. De een groeit dieper, groeit beter, groeit voller dan de ander. Het kan in je leven zo schaars zijn geworden. Zou er geen oorzaak van kunnen zijn dat het gebed is ingezakt? Dat we uit gewoonte aangaan en misschien een veel minder aangebonden gebedsleven hebben gehad. Ik vind dat altijd zo'n mooie term. Aangebonden, gebonden aan God. Aan de barmhartige God en Vader. Wat is het brood nodig dat we ons niet alleen voorbereiden, onderzoeken, testen, zeg maar. Zoals Paulus het zegt, beproef jezelf of je in het geloof bent. Jezelf test. En helaas zijn er altijd mensen, we hoorden met al die dat niet doen. God beware ervoor, dat is nodig, maar het gebed is minstens zo nodig. Niet alleen hier in de kerk, aan de andere kant van deze muur. Samen, maar ook biddend voor jezelf. God aanroepen met waarachtig geloof. En besef dan dat geloof niet altijd een verzekerd geloof is. Het zou het wel moeten zijn. We komen er veel te makkelijk vanaf als we zeggen, nou ja, we hebben genoeg aan een soort toevluchtnemend geloof. Alsof dat minder in kwaliteit is. Nee, toevluchtnemend geloof weet ook, God alleen kan me helpen. En de discipelen hebben het toch gezegd, kom ons ongeloof te hulp. Een waarachtig geloof richt zich op God, heeft geleerd dat ik het zelf niet kan en ook vaak niet wil. En dat legt alles aan zijn voeten neer. En dat leeft volstrekt afhankelijk van zijn genade. Nou, dan gaan we kijken wat er wordt gevraagd. Ik kan het vanzelf alleen maar wat samenvatten en aanstippen. En dingen die onduidelijk zijn of nog aanvulling behoeven kunnen in de vragen terugkomen. Het eerste wat opvalt is de aanspraak van God. Barmhartig en vaderlijk. Als we het van Gods barmhartigheid niet moesten hebben, kon er niemand aan het avondmaal. David zong ervan: milde handen en vriendelijke ogen, Heere, zijn bij u van eeuwigheid. Zo mag je aangaan als een kind, wat door je vader wordt gevoed. Denk even aan, we zijn allemaal volwassen zoals we hier zitten, denk ik. Ja, denk even terug aan de kindse jaren. We zaten aan tafel en het eten werd door moeder op tafel gezet of door iemand anders. En je vader deelde het vlees en nou, vul het maar aan. Je was helemaal niet bang dat je niks kreeg. Zo mogen we God als een barmhartig en een genadig vader aanroepen en bidden om zijn zegen. Of God in dit avondmaal, en dan komt het opnieuw terug, wat er 12 maal in het totaal in het formulier staat, ons laat denken aan het sterven van Christus. Dat is de kern. Ik heb hier een aantal dingen opgeschreven wat niet de kern is. Het is niet de kern dat we bidden in de eerste plaats om onze gestalte, dat die maar goed mag zijn en jezelf ook aangenaam voelt. Of om onze troost in de eerste plaats, hoe belangrijk het ook is. Of dat we iets zien in dat brood en in die wijn en er ook iets van ervaren. Maar het eerste wat hier gevraagd wordt, Heere, mogen we aan u denken. Mijn overdenking van u zal zoet zijn. Het sluit er prachtig op aan wat we lazen en zongen uit Psalm 104. En als je minder vrucht hebt in de bediening van het avondmaal, kan het hier zo goed aan liggen. Dat je veel te veel aan je eigen emoties denkt, of jezelf op de voorgrond plaatst van dat ik maar de troost ervan mag ontvangen, dat ik misschien een bepaalde zonde de baas word, of dat mijn geloof wat sterker wordt, dat is allemaal belangrijk. Maar zegt Jezus, je moet het avondmaal vieren omwille van mij. En ik ben er diep van doordrongen dat Athene met bewustheid dat getal van 12 uitkoos om telkens weer te zeggen, we moeten het tot zijn gedachtenis doen. Als het ware een getalssymboliek van het Oude Testament, de 12 stammen van Israël. Heel dat volk moest leven met de gedachte aan het komende offerlam. En een getalssymboliek van de 12 apostelen van het Nieuwe Testament, later de lege plaats van Judas aangevuld door Matthias, als een getuigenis, we moeten denken aan hem die gekomen is. Oude en Nieuwe Testament wil dat een hier eigenlijk mee zeggen. Ook nu in de kerk van het Nieuwe Testament, als hij formulier opstelt in de 16e eeuw. Wij moeten denken aan de Heere Jezus Christus. En dat is een heerlijke gedachtenis. Het is een paradox, tegenstelling, van zijn bittere dood. Je hoort de klank als het ware tegen elkaar ingaan. Die heerlijke gedachtenis tot eer van hem, tot verheerlijking van mijzelf. En we denken na over zijn bittere dood. Het ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven, komt hier zo duidelijk naar voren. En wilt u dat geven, o God, met het oog op de Heere Jezus, door uw geest? Dat is wonderlijk. Als wij het gebed hadden moeten maken, hadden we misschien ingevuld door uw woord. Want we zitten in de kerk. Het woord wordt ook daar aan de avondmaalstafel gelezen. Er worden wat teksten gebruikt, vaak met de nodigingen, wordt gezongen. In het gebed wat hier voor ons ligt, komen bepaalde teksten of fragmenten uit het woord terug. Nee, Heere, we hebben uw geest nodig. En dat is een tweede element wat ik zeer wil benadrukken na het gebed. Vergeten we ook vaak, hè? Gods geest. En dat uw geest mij ware wijsheid leert. Een dominee kan wel wat roepen van de preekstoel, of een ouderling, of wie dan ook. Of een ander kan wel ons wat toevoegen, of tegenhouden, of aan het avondmaal aanpraten. Dat is ook wel gevaarlijk. Ik heb zelf ook pastoraal wel ervaren dat je dat ook nooit moet doen. Ja, wel de ander tot een licht mag zijn, maar je hoeft die ander niet over de drempel te halen. Dan kan het wel zo zijn dat zo iemand door jouw overreding aan het avondmaal gaat en er later spijt van heeft, of het eigenlijk niks was, of in heel donker, in het donker terechtkomt. We hebben die geest nodig. En wat staat er dan? Dan komt de kern van het gebed. Al het andere draait eromheen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin we oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest ons in ons hart wilt geven. Dan komt de hoofdzin. Dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus. Voor het eerst, ja, hier staat hoe langer hoe meer, een proces. Daarom ook een sacrament van gedurende voeding. Dat we ons al meer overgeven aan de Heere Jezus Christus in het levenskruis, met de zorgen, met mijn ongeloof, met mijn strijd, met alles wat er tegenin komt en tegenop gaat. Heere, mag ik avondmaal vieren om mij over te geven aan u. Het is misschien een wat plastisch voorbeeld, maar ik gebruik het toch omdat het taalkundig wel een heel mooi beeld is. Ja, plastisch beeld, maar een heel duidelijk beeld. Als wij ziek zijn, of je hebt verkeerd gegeten, of iets zit niet goed, en je geeft over, dan gaat datgene wat niet goed zit eruit. Dan ben je kwijt. En vaak ook het gevoel van het ongemak. Het woordje overgeven heeft ook alles te maken met iets van je afleggen. Iets ergens anders terecht doen komen. Je zonden, maar ook je strijd. Je vragen. Je levenskruis. Eigenlijk je ik. Want hier staat dat wij onszelf hoe langer hoe meer overgeven. En het tweede beeld van dit woord, ook zo prachtig bij het avondmaal, dat we deze echt voor God gaan verliezen. Het gaat niet om de avondmaalganger. Het is een prachtig boek. Daar doe ik helemaal niks vanaf. Integendeel. Ik heb het gelezen, herlezen, nog een keer gelezen. De godvruchtige avondmaalganger. Maar daarin zegt Petrus immers niet in de eerste plaats wat die avondmaalganger zelf heeft. En zelf betekent. Maar wat die avondmaalganger uit de Heere Jezus ontvangt. Nou, het andere, zei ik, is eraan toegevoegd. En waarom moeten we ons overgeven aan u? Ons leven als het ware in uw handen leggen. Het van u verwachten. Nou, onze bezwaarde en verslagen harten. Ik ga niet alle zinnetjes, alle woorden behandelen, maar even zo de hoofdzaken eruit. Bezwaard. Soms wel zo bezwaard dat ik zeg, Heere, moet ik aan het avondmaal? Dat is de goede gestalte als je echt een avondmaalganger mag zijn. Moet ik? Ja, ik moet. Maar hoe dan? Jij hoeft, u hoeft niet. Ik hoef niet aan het avondmaal. Jezus zit er en ontvangt zijn geheiligd volk die ik moet afsterven. En die nieuwe mens moet worden opgebouwd door de genade van God. Verslagen hart. Je kunt zo verslagen zijn dat je zegt, Heer, hoe moet het verder? We hoorden het uit het prachtige gedicht. Maar Heere, mogen wij gevoed en gelaafd worden. Volgemaakt, zou ik willen zeggen, met uw genade. Gedrenkt, gevoed, gelaafd met het levende brood en het levende water. Een prachtig pastoraal advies dienaangaande is om te lezen wat er staat in Johannes 6. We hebben zelf aanstaande zondagmorgenavondmaal. Ik heb een drietal preken uitgezocht, of teksten uitgezocht, waar ik over hoop te preken uit Johannes 6. En we beginnen zondagmorgen met vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. De avondmaalsdienst zelf ben ik voornemens om te preken over vers 55. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. God moet me trekken tot de Heere Jezus. Maak mij niet passief, maar wel afhankelijk. En dan mag ik eten en drinken van zijn vlees en zijn bloed. En dan de nabetrachting hoop ik iets te zeggen over vers 53. Tenzij u het vlees van de Zoon van de mens eet en zijn bloed drinkt, heb je geen leven in jezelf. Waar gaat het nu over? Over hem. God de Vader, trek u mij tot hem. Heere Jezus, laat mij eten en drinken door hem. Vanuit u en Heilige Geest wilt u mij voeden en laven. U bent immers het enige hemelse brood. En als wij dat brood eten, dan komt er direct al wat bij. Het eerste wat hier wordt genoemd, rechtvaardiging. Dat we niet meer in onze zonden leven, dat die zonden worden verzoend, telkens opnieuw. Dat je de avondmaalstafel ziet in dat brood zijn verbroken lichaam en in die wijn zijn vergoten bloed. vanmiddag nog even wat oude preekjes van mezelf aan het doornemen. Aan het rubriceren of categoriseren. Dat je weet wat je hebt en wat je nog niet hebt. En dat je soms ook wat materiaal kunt hergebruiken. En ik sluit op een preek uit 1 Johannes 1 vers 7. Achterviel genoeg van op te merken en genoeg aan te verbeteren. Maar ik dacht, dat is wel een kerntekst. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Daar gaat het in het avondmaal om. Nee, dat brood vergeeft mijn zonde niet. Dat sacrament neemt niks weg tussen God en mijn hart. Maar het is een teken en zegel van de genade van de Heere Jezus Christus. Dat is één. Rechtvaardigend. Dus we vragen of wij ons aan Christus mogen overgeven, zodat onze zonden, hoe langer om telkens weer, mogen worden verzoend en we daar ook meer zicht op zullen krijgen. Dat zijn twee dingen. God verzoend en wij krijgen er zicht op. Door Gods geest. Het tweede wat hier wordt genoemd is een stukje heiligmaking. En dat wordt hier benoemd aan de hand in regel 89 en verder van een kruis, een levenskruis. Ons kruis. Eigenlijk gaat het formulier vanuit dat iedereen wel een kruis heeft. Het kan zijn dat je geen kruis hebt, maar dan zal er zeker wel een keer een kruis komen. Al was het alleen al wanneer we gaan sterven. Ons kruis, ook in de tijd van verdrukking. Mogen we dat zware kruis, heren, op ons nemen? Hoe kan ik dat doen dan? Dat kan ik alleen maar doen, ja, alleen door uw genade. Maar wanneer ik zie mag op uw kruis. En om nu meer te zien van dat kruis, om erop te kijken, geeft God dat avondmaal. En wordt het hier direct verbonden in het gebed aan het op ons nemen van ons kruis getroost. McChain zingt het, hè? Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijke huis. En staat er nog wat achter. Mijn Jezus geleidt mij. Jezus heb ik nodig. En om dat te ontvangen, heren, bid ik u om al meer mij aan u over te geven. En om al meer van u te ervaren in ons verslagen en bezwaarde hart. Heiliging is niet alleen het kruis op ons nemen. Heiliging is ook je leven stellen tot eer en dienst van God. Het belijden van onze heiland. En let wel, dat is niet alleen in je bank. We kunnen dat te gemakkelijk zeggen. Ja, we hoeven niet per se aan het avondmaal te gaan als we de Heer lief hebben. Het kan ook in de bank avondmaal worden. Ik ontken dat niet. Maar één, het is een uitzondering. En twee, we kunnen ons daarin ook nog wel eens bedriegen. Dus als je God dient en je mag aan het avondmaal, je hebt belijdenis gedaan en er is geen verhindering, dan kun je te gemakkelijk zeggen, ik kan ook in de bank wel een zegen ontvangen of thuis, als je niet naar de kerk wilt gaan of wat er dan ook de reden voor is. Maar je hoort aan de verbondstafel. Uitzonderingen zijn er. Maar de Heer Jezus heeft alle 12, ook Judas, die er niet bij was bij het avondmaal, maar alle 12, dat toegeroepen. Doet dat tot mijn gedachtenis. Dat betekent niet dat je aangaan kunt of mag als je de Heer niet kent. We hebben het gehoord in het openingswoord. Maar wel dat al Gods kinderen die heiland moeten belijden. Er wordt nog wat gezegd over dat kruis. Ik sla daar verder over. Ik heb er wat over gezegd bij het eerste gedeelte. Maar een opgeheven hoofd. En dan komt het laatste. Rechtvaardigmaking, vergeving van zonden, heiliging in het leven, dat kruis en het belijden van Christus en ook verwachting voor de toekomst. We vergeten dat misschien al gauw wat. Het avondmaal geeft me troost in de bestrijding. Ik mag het weer een keer geloven. Heer, ik ben van u, u bent van mij. Of het avondmaal geeft mij kracht in het heiligende kruis. Ik heb weer goede moed om verder te gaan in de zorgen van mijn leven. Maar hier staat nog wat bij. We bidden om vrucht in het avondmaal om naar de hemel te verlangen. Sterker nog, om met een opgeheven hoofd, Sursum Corda, een koor in Middelburg waar ik geboren ben en tot mijn 8e jaar heb gewoond, heette zo. Ik vond het al een hele aparte naam, tot ik begreep wat het bedoelde. Een opgeheven hart. Hier een opgeheven hoofd, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Het hart opwaarts, naar boven toe. En dan een andere spreuk die in Zeeland nogal gebruikt werd. Luctor et emergo, ik worstel en ontkom. Of ik worstel en word bevrijd. Of vind de erekroon. Ja, in die weg een opgeheven hoofd. En we verwachten in dat avondmaal, wat zondag hier ook komen zal, zo God geeft, het eeuwige avondmaal. Ik was afgelopen zaterdag bij Corrie Dekker. Wijlen Corrie Dekker. Ze is 72 jaar en oud geworden. Ze vertelde op haar ziekbed, wat haar sterfbed werd, heel eenvoudig, maar heel helder en heel krachtig en met veel zekerheid over wie de Heere in haar leven voor haar was geweest. Ik was daar en ik voelde wel, die kon het ook wel zien, zo het afscheid is heel dichtbij gekomen. En ik zei, Corrie, verlang je naar de hemel? Ja, waarom? Dit wat hier staat, hè, opgeheven, ze lag letterlijk naar de hemel te kijken op dat bed in de kamer. Nou, ik verlang naar de hemel omdat alles is opgelost, zei ze. Ik zei, hoe bedoel je dat? Al mijn zonden zijn vergeven. Er staat niks meer tussen God en mijn ziel. De Heere, hij wacht op mij. Het is op zondagmorgen 9:45, toen velen nog dachten dat ze nog leefden, toen ik nog aan het gebed, het grote gebed, moest beginnen om voor Corrie te bidden, niet wetende dat ze al was overleden, toen is ze overleden. En ten hemel gevaren als met paarden en vurige ruiters, zoals eenmaal Elia. De Heer heeft haar thuis gehaald. Dat is het verwachten van de Heere Jezus. Het verlangen naar het eeuwige avondmaal. We zongen aan het einde van de dienst en ik had die psalmen al lang bedacht. Al langer dan dat ik ooit had kunnen bevroeden dat ze op die dag zou overlijden. We zongen aan het einde van de dienst psalm 118 vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door trainen om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. Dat is het leven van Gods kerk. En waarom wacht ik op de Heere Jezus? Regel 92. Hij zal ons één keer gelijk maken, dat was haar verlangen ook, aan zijn heerlijk lichaam. En dat gebeurt bij ons sterfelijk lichaam. Bedenk wel dat wij sterven moeten. Dat is ook avondmaal houden. Dat is ook het midden in de dood liggen. We hebben een sterfelijk lichaam. We gedenken het sterven van Christus. We erkennen het verdiend hebben van onze dood. En we verwachten het leven van de toekomende eeuw. En ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt ten diepste wat hier staat op de jongste dag. Want bij je dood wordt dat sterfelijke lichaam nog niet gelijk aan het lichaam van Christus. Dus een hunkering naar de allerlaatste dag. Ik laat het onze Vader voor wat het is. Prachtig dat dit ook weer liturgisch gezien en dan verbonden wordt. En ik wil nog een paar korte opmerkingen maken over het laatste gedeelte tot met regel 110. Zomaar heel kort samenvattend. Het gebed gaat nog even door met met de geloofsbelijdenis. Na het onze Vader. Ook dat laat ik voor wat het is. Het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof wordt gesterkt door dit avondmaal en beleden wordt met de kerk van alle eeuwen en plaatsen waar dat geloof uit bestaat. Dan is het amen gezegd en dan komt er nog een klein gedeelte. Ik spreek dat zelf altijd uit voorafgaand aan de breking van het brood staande bij de avondmaalstafel. Ik denk dat dat ook zo hoort. Andere predikanten niet ten kwaad als ze dat niet doen. Maar ik denk dat het liturgisch zo hoort. Want dat brood is daar neergelegd en die wijn staat daar klaar. En wat staat er dan? Laten we het eens heel goed met elkaar lezen tot afronding van deze lezing. Regel 104. Opdat wij dan met het waarachtige... Waarom staat dat er? Mensen kunnen zo gefocust zijn op dat niet waarachtige brood. Dus dat brood wat daar ligt, dat is niet waarachtig brood. Dat is echt brood, maar dat is niet het brood wat de Heere Jezus is. En die wijn die daar staat, dat is niet Christus bloed. Hier wordt trouwens ook tegelijk een statement gemaakt tegen de Rooms-Katholieke Kerk in, dat begrijpt u wel. Die zeggen dat brood dat daar ligt is het waarachtige brood. Dat is het lichaam van de Heere Jezus door de transubstantiatieleer. Of Luther zegt in zijn consubstantiatie, daar zit ergens het lichaam van Jezus tussendoor. Nee, het gaat niet om dat brood, het is wel een beeld. Het is wel een teken, het is wel een middel. Maar mogen wij met het waarachtige hemelse brood worden gespijzigd? En dan staat er zo'n hele belangrijke les. Laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen. Ik breid het even wat uit. Laten we ons niet te veel blind staren of niet te veel laten. Nou, vul maar allerlei woorden in van gevoel en emotie en door de uiterlijke dingen van het avondmaal. Ik begrijp best wanneer je voor het eerst naar het avondmaal gaat dat dat kan zijn met een kloppend hart. Ik hoorde pas een preek, die predikant zei de eerste keer doen we misschien met een kloppend hart. De tweede keer klopt dat hart misschien wat minder. En de derde keer klopt dat hart helemaal niet. En als je de Heere niet kent, dan denk je dat het nog wel klopt. Maar het is altijd al dood geweest. Daar zit wel wat in. Het is wel een behoorlijk cruwe manier van het uitspreken, maar ik was er wel hartelijk mee eens. Je kan wat emotie hebben. Maar als dat niet aan ten grondslag ligt te kennen van de Heere Jezus, hoe arm is, dan richten we ons vaak te veel op de uiterlijke dingen van het avondmaal. Dat is ook belangrijk, hoe je eruit ziet, hoe we gemeenschap der heiligen beoefenen, hoe het liturgisch ook verantwoord gebruikt mag worden, hoe het eerbiedig gebeurt, allemaal belangrijk. Maar het gaat om het brood wat levend is. Laat ons dan onze harten opwaarts verheffen in de hemel. Opnieuw wordt hier gezegd, we moeten denken aan de Heere Jezus. Daar gaat het in het avondmaal om, als we het heilige brood en de heilige drank ontvangen. Tot zijn gedachtenis. Een van die 12 gedeelten dat het er staat. Tot zijn gedachtenis. Dit zomaar in de twee onderwerpjes die vanavond voor ons liggen. Al parafraserend, wat meditatief, want dat was eigenlijk ook de bedoeling van deze avonden, over wat deze tekst is. En nu nog even, ter afronding, persoonlijk. Hoe dat bij u ligt, is niet belangrijk voor mij. Ik hoop zondag het avondmaal hier niets te bedienen, dat doet een andere dominee, maar welke dominee dat ook doet, of welke ouderling ook tafelwachter is, die hoeven niet te weten hoe dat ligt in uw hart. Het gaat bij hen over kerkelijke verhindering. Dan kunt u niet naar het avondmaal. Maar u bent zelf verantwoordelijk voor hoe het in uw hart ligt naar God toe. Laten deze dingen, dit is maar een klein gedeelte wat we vanavond hebben overdacht, dan is stof van overdenking worden in de 4 dagen die u nog resten, of de 3, voordat het zondag wordt. Gaat het ons om de Heere Jezus? Gaat het ons om zijn geest? Gaat het om dicht bij hem te zijn? Mogen we het hebben geleerd om over te geven? Nog een keer dat voorbeeld van overgeven, spugen. We hebben het allemaal wel. Denken, als we het maar binnenhouden, dan gaat het misschien vanzelf om. Soms gebeurt dat. Maar meestal moet je er maar aan. En moet het eruit. En dat is bij een operatie. Er moet wat gebeuren, anders dan gebeurt er niks. En zo moeten we leren overgeven, onszelf eigenlijk leren verliezen. En tegelijk ook in afhankelijkheid aanbevelen aan onze Heere en Heiland. Ter afronding nog een ander kort gedicht. Wat ik uit hetzelfde bundeltje wat ik ooit van een Nederlandicus in Kapelle Biezelingen kreeg. De heer L.H. Kosten. Toen we deze stof hebben behandeld. Ook op gemeenteavonden overigens. Waren er alleen wat minder, dus dat ging wat sneller. Ik ben blij dat we er hier 6 hebben in plaats van 4. Maar een prachtig gedicht wil ik nu kort voorlezen. Dat is van Hieronymus van Alphen. 2 coupletten op de wijs van Psalm 51. Na het lezen van het formulier staat er boven, terwijl men zich gereed maakt: sta op en treed vol moed eerbiedig toe. De gastheer is uw vriend. Zijn milde handen zijn vol van spijs. O, zie zijn liefde branden. Hij noodt, hij roept, het ontfermen nimmer moe. Daar ligt in brood het vlees van mijn Heer. Daar stroomt in wijn het bloed van mijn geliefde. Hier ben ik, mijn verlosser, die wel eer op Golgotha mijn schuld en afval griefden. Ik neem geloof en val aanbiddend neer. Wat zal uw kind tot zulken weldaad zeggen? Het kan zich slechts voor uw voeten leggen. Gij kent uw knecht. Hij heeft geen woorden meer. Geef gij uzelf aan mij. Ik mij aan u. Die volgorde, hè? Geef gij uzelf aan mij. Ik mij aan u. Volbreng in mij de wens van uw vermogen. Zo sterf ik steeds. en leef alleen om u, in leed en vreugde, als redder te verhogen. Ik zal voor Deo Volente de laatste avond, dat had ik al beloofd voor nu, maar ik ben het vergeten, wat van deze mooie verzen kopiëren. Dan zingen we een keer een gezang. Dat mag wel, denk ik, hè? Maar goed, ik was in een van de gemeenten waar ik ook een dergelijke opzet van gemeenteavonden had. En ik zal geen naam noemen, vanzelf niet. Ik zei, ik heb een paar gezangen meegenomen. Oh, nou ja. Ik zei, ja, maar het zijn echte gezangen. En ja, maar kan dat? Ik zei, nou, zullen ze eerst eens even gaan lezen? Nou, die vrouw was zo ontroerd. Ze zei, laten we zouden ze iedere keer wel moeten zingen. Hè? Dat zijn natuurlijk avondmaalsliederen. Je hebt er ook hele mooie die in het boek van Petrus Immers staan. Er komen er ook wel een paar uit wat dat betreft. Ik wil het hierbij laten en graag de gelegenheid geven, als u dat wilt en dat mag. Ik heb alle tijd en er zit geen druk of tijdsdruk op om wat van gedachten te wisselen. Het hoeft niet alleen maar vragen te zijn, er mogen ook opmerkingen zijn. En graag als u daarover wat wilt, kwijt wilt of wilt aanvullen of vragen. Gaat uw gang. Nou, we hadden gisteren 23 was ik heel erg blij mee. Verlijn is kattengezant, dat is nog nooit vertoond. Maar ik was nog niet begonnen, of ze hadden allerlei vragen. Maar dat was des de andere kant. Maar is er misschien iemand die er iets over op wil merken? Het hoeft niet hoor, maar het is wel graag. Het is misschien wel goed om daar. Ja, het ijs is gebroken in ieder geval. Hè.
U zei net van dat een waarachtig geloof niet altijd verzekerd is, maar dat het wel moet zijn. Kunt u dat nog iets zeggen?
Ja, nou, ik heb daar eigenlijk. Ja, er wordt gezegd van. Ik heb gezegd, dat klopt ook. Een waar geloof hoeft niet altijd een verzekerd geloof te zijn, maar het zou het wel moeten. Of is niet altijd een verzekerd geloof. Maar zou het eigenlijk wel moeten zijn. Ik heb daar twee dingen mee bedoeld. Eigenlijk drie dingen. In de eerste plaats, niet elk geloof heeft elk moment dezelfde zekerheid. He, je ziet het bij Thomas bijvoorbeeld. Wat heeft Thomas ontzettend getwijfeld? Aan alles. Hij durft zelfs niet meer naar de discipelen terug. Hij gelooft helemaal niet dat Jezus is opgestaan. Terwijl hij kennis had aan de Heere Jezus. Het was allemaal weg. Dus we kunnen niet zeggen, elk geloof is altijd evenzeer verzekerd. Dat is één. Het tweede wat ik daarmee wil zeggen, en wat ik ook letterlijk zei, wat ik daarmee bedoel, het moet het wel zijn. We moeten altijd staan naar meer genade. Paulus zegt het, wast dan op, groeit op in de genade en de kennis. Genade zou je kunnen noemen het, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, het ervaren in je hart. Hè? Genade, het ervaren in je hart. Kennis, het verstandelijk ook weten ervan. Genade van onze Heer Jezus Christus. Vergelijk het met een huwelijk. Ik hoorde pas een dominee zeggen. Dat was ook die dominee die opmerking maakte. Waar ik het zo mee eens was van over dat hart wat al minder kan kloppen. En hij zegt, ik ken allerlei mensen in mijn pastoraat. En ik weet allerlei mensen die waar ze wonen. Ik weet van hun situatie. Soms ook een beetje van hun levensloop. Maar er is er maar één die ik ken. Die ik helemaal door en door ken. En dat is mijn vrouw. Nou, dat is niet in één keer gebeurd. Dat is een opwas in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Dus we kunnen niet zomaar zeggen, nou ja, elk geloof is niet verzekerd. En je hebt toch ook niet genoeg met een... laat ik even een voorbeeld noemen. Als je iedere dag één boterham eet en één glas melk, dan hou je denk ik heel lang vol. Ik ben geen diëtist. En ik pas dat zelf ook niet toe, zo op die manier. Maar ik denk dat je het misschien wel maanden volhoudt. Je valt wel af. Je weerstand wordt minder. Misschien word je wel ziek. Naar alle gevolgen van dien. Plat gezegd, je gaat er niet aan overlijden. Maar je vaart er niet wel bij. En vergelijk dat nu even met de kennis van de Heer Jezus. Er moet een toenemen zijn. Een leven uit hem eigenlijk. Dat is het tweede wat ik ermee zeggen wil. En als derde. We moeten ook niet te veel. Toen die opmerking maakte, dacht ik moet daar wat meer over zeggen. Maar goed, het komt gelukkig in jouw vraag terug. Het schoot even door mijn gedachten, maar we moeten niet te veel verschil maken tussen verzekerd geloof en toevluchtnemend geloof. Dat heb ik ook genoemd, toevluchtnemend geloof. Alsof verzekerd geloof zegt, nou ja, ik weet het zeker en toevluchtnemend, ik weet het eigenlijk niet zeker, maar wat is toevluchtnemend geloof? Dat is het geloof van de Canaanese vrouw. Die neemt de toevlucht tot de Heer Jezus. Die staat er helemaal buiten. En Jezus zegt, zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. Toevlucht nemen, het geloof, dat breekt overal doorheen. Dat geeft alles ook over. En dat vlucht naar Jezus toe. Is dat geen geloof? Het grootste geloof dat er kan zijn. En als dat geen verzekerd geloof is, weet ik het niet meer. Maar we hebben natuurlijk termen daarover geplakt en die zijn op zich niet verkeerd. Het kan zijn dat de Heer op een hele speciale manier het geloof al meer versterkt en verzekert. En daar moeten we naar blijven staan. Dat zijn de drie dingen die ik daarvan wil zeggen. Hopelijk is het nu een klein beetje genuanceerd of wat duidelijker. Ja, dankjewel. Ja, deze meneer achterin was eerst, dus ik geef u eerst de gelegenheid, ja. En dan kom ik.
Ik wou wat, zeg maar, toevoegen.
Ja? Als het zo mag. Graag.
Zeg maar. Zondag 25.
Ja, dat is prachtig, dat klopt, ja.
Er zijn er heel veel dingen wat u ook hebt benoemd, dus ik word daar heel sterk in verwezen en in verweven. En ja, dus ik kan alles benoemen op een aantal punten, aangezien de alle. Geloof ons Christus en al zijn wel daardoor achtergemaakt van waar komt ook geloof.
Ja.
Aan de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van zijn evangelie. En het sterkt door het gebruik van sacramenten. Ja. Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn de heilige zichtbare waartekens en zegelen van God ingezet. Omdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelie dus beter te verstaan. Geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeven de zonde en het eeuwige leven uit de genade schenkt. En dan zijn dan beide het woord de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend. Dat zij ons geloof op offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond aan onze zaligheid wijzen, ja. Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie, verzekert ons door de sacramenten dat ons volkomenlijk zaligheid in een eeuwige offerander van Christus staat, die voor ons aan de kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament? In verzet 2, namelijk de Heilige Doop en de Heilige Avondmaal.
Ja, dat is een hele goede toevoeging. Ja.
Maar ik heb nog een vraag.
Ja. Even wachten hoor. Dus dit is een prachtige toevoeging. Hè? Dus als u dat er nou naast legt, wat er vanavond besproken is. Dat dekt eigenlijk ook de inhoud van wat we samen hebben overdacht. Dank. En dan nu de vraag nog. Ja.
Ja.
Dus voor de luisteraars thuis, zondag 25. Kunt u er heel goed naast leggen met de zo even voorgelezen vragen en antwoorden.
En de vraag, het gaat natuurlijk over. Want er wordt gesproken over zeg maar het onzichtbare. De prediking is het onzichtbare en de sacramenten zijn de zichtbare tekens. Dus de twee zichtbare tekens.
Doop en avondmaal.
Ja.
Ja.
Maar er wordt ook soms wordt er wel eens ook wel eens verteld, want ik had pas met mijn broers en zussen over gehad, over de zichtbare tekens. Maar dat alleen maar die twee zichtbare tekens zijn, maar soms zegt ze ook van als ik de kansel ben en je geeft. Voorbeelden met zichtbare tekens,
ja.
Maar dat die tekens niet de tekens zijn die het dus eigenlijk gegeven mag worden.
Ja.
Omdat zeg maar de onzichtbare teken, de predikatie, wordt gehelderd door de Heilige Geest.
Ja.
Is dat zo?
Ja.
Of kunnen wij daarom op. Oh, sorry. Kunnen de predikanten op de kansel zeg maar voorbeelden geven om bepaalde dingen te kunnen laten zien, waardoor mensen dus zeggen van oh ja, nu is het verhelderd.
Ja, hele goede vraag. We kunnen nog wat uitbreiden, er zijn nog meer tekenen, de zon bijvoorbeeld, hè? De maan. De regenboog. Nou, heel veel tekenen ook in de Bijbel. Maar het gaat hier over sacramenten. En we kennen twee sacramenten uit het Oude Testament. Pascha en besnijdenis. En het Nieuwe Testament is dat veranderd natuurlijk. Dat weten we allemaal in avondmaal, achtereenvolgens en doop. Een sacrament, een teken wat je zo ziet, kan ons heel veel leren. Als ik naar de zon kijk of naar de maan, dan kunnen we onder de indruk komen van Gods scheppende macht. Van zijn trouw, sterren enzovoorts. Denk aan Abraham. Maar alleen de sacramenten worden gebruikt naast de Bijbel om het geloof te versterken. Dat heeft de Heer door de avondmaal gedaan, dat in het Oude Testament door het Pascha enzovoort. En die staan direct in verband, die tekenen, dat is het tweede kenmerk van de sacramenten, met het werk van de Heer Jezus. De regenboog, is niet direct een teken van het werk van Christus, een teken van Gods trouw. De zon is een metafoor of een beeld van Gods genade, bijvoorbeeld Gods licht, of de maan, van dat de Heer doorgaat. Maar alle vier de sacramenten van het Oude en het Nieuwe Testament wijzen ons op het werk van de Heer Jezus. En wat daar staat is heel sterk, God versterkt het geloof, niet door allerlei voorbeelden die ik gebruik, dat kan wel verhelderend werken. Maar God sterkt het geloof door woord en sacrament. En tegelijkertijd moet je als predikant op de kansel, wat u zei, ook zoveel mogelijk je best voor doen om, nou, het hoeven geen verhaaltjes allemaal te zijn, maar voorbeelden zou je kunnen noemen. He, dingen die je te binnen schieten. Dingen die, ja, als een beeld. Maar dat is geen sacrament. Goed. Nu mevrouw hier, ja.
Er is een verband met de vraag over het toedeling van het geloof en het verzekerd geloof. Er is een serie in de Bijbel volgens mij van de mediatie die gelezen zijn. Ik weet het niet zeker. Maar dat één keer teruggaat en dat vraagt in je geloof ga je de zoon van God.
Ja, ik weet niet precies waar die gelijkenis geschiedenis staat.
Ja, en dan vraagt de man, wie is hij dat ik hem ken?
Ja.
Dus gelooft hij, wie is hij dat ik hem ken? Dus dat, ja, daar heb ik niet over zeggen.
Ja, ik moet even kijken waar dat, nou ja.
Blind geboren.
Juist, ja, dat is dus niet de mediatie, dat is blind geboren, ik wil zeggen, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk een. We moeten altijd oppassen. Kijk, er zijn. Dat is een verhaal uit de Bijbel, hè? Dat is geen gelijkenis, dus iets wat echt is gebeurd. Johannes 9 is dat. Je kunt niet zeggen van nou iets wat er gebeurt als een verhaal, dan kunnen we direct vergeestelijken. Dat zie je bij de Melaatse. Alle 10 kwamen naar de Heer Jezus toe. Er is er maar één die uiteindelijk terugkwam met dankbaarheid over hem sprak. En van die genezen werden. Die blindgeboren, die kende de Heer Jezus niet. Hij heeft wel leren kennen. Hij wordt genoemd een discipel van de Heer Jezus. En je ziet daar het proces dat hij worstelt. Eigenlijk meer en meer om al meer van de Heer Jezus te leren kennen. Hij komt naar hem toe. En dat is, ja, dat is de opwas in het geloof. Dat is een prachtig voorbeeld van wat u nu noemt. He, hij zegt eerst van ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet niet dat ik een zondaar ben, maar één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Nou, daar heb je al zo'n beeld. Natuurlijk wist hij dat hij een zondaar was in zijn hart, maar het gaat daar over de beschuldiging van de farisee. Die zei, ja, hij heeft vast van een zonde gedaan van zijn jeugd af aan. Hij zegt, nou, daar weet ik niet van, dat er een speciale zonde is bij mijn ouders of wat dan ook. Maar ik weet wel dat ik blind was, mijn ellende, en dat ik nu zie. Dat zegt hij van zijn ogen. En dan later komt dat al meer uit dat het ook met zijn hart is dat hij de Heere Jezus heeft leren kennen. Want zijn ogen zijn geopend en hij zegt, we weten dat God de zondaren hoort, maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, die hoort hij. Dan komt er eigenlijk het geloofsgetuigenis er al meer uit. Een hele mooie, een heel mooi beeld, Johannes 9, waar het tegelijk best wel lastig is dat je niet de dingen die gebeuren direct vergeestelijk, zeg maar, hè. Ik wist dat ik blind was en ik zie nu. Je kunt het uitleggen geestelijk, maar hij bedoelt gewoon, ik was blind en nu kijk ik. Maar tegelijkertijd, wat erna komt, is dan een heel duidelijk geloofsgetuigenis. Als dat er niet had gestaan, dan had ik niet durven zeggen dat deze blindgeborene een discipel van de Heer Jezus was. Want als hij zegt, ik weet dat ik blind was en nu zie, dan bedoelt hij gewoon mee, ja, ik eerst kon niet kijken en nu wel. Denk aan die Melaatse, die waren beter. Maar het voorbeeld wat er hier staat, dat wordt zo heel duidelijk. Ik geloof, Heere, zegt hij dan ook in vers 38. Jezus maakt zich bekend, je hebt gezien die met u spreekt. Deze is het. Op zijn vraag, wie is hij omdat ik geloven mag? En dan laat hij Jezus hem zien en in één keer gaan zijn blinde ogen van zijn hart open. Ja. Ja, dat is een prachtig voorbeeld inderdaad. Hartelijk dank, ik had er nog niet eens aan gedacht. Dank u wel. Zijn er nog meer op? Merkingen of toevoegingen, vragen. Hebben we nog even de tijd hoor? Niet? Teunis, ik zie je bijna wat zeggen, of niet? Vergis ik mij. Nou is dat niet zo moeilijk, denk ik, maar. Ik zie je bijna hardop denken, maar. Of vergis ik mij? Ja, toch wel dan, dus. Oh, nou goed. Nog iemand anders? Nou, dan stel ik voor om deze avond met een psalm te beëindigen. Heel fijn dat we zo op een ja, een bezinnende, toch ook een open manier kunnen samen zijn. Ik vond het zelf ook altijd erg verhelderend voor mezelf, maar ook sturend. Wij doen dat weer op een andere manier in Zuidwijk, op een zaterdagavond, altijd met een bezinningsbijeenkomst. Rondom het woord van God en met de gesprekpersonen dan in groepjes. Maar nou, zo kun je het ook doen. Heel fijn om zo met elkaar je biddend te mogen voorbereiden op het heilige avondmaal. Ik wil zingen Psalm 22. Twee versen. Het laatste is een half vers. Dat is natuurlijk het 16e. Maar dan zingen we eerst vers 13. Psalm 22 vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar. Ik weet wel, het gaat niet direct over het avondmaal letterlijk, want dat was er toen nog niet. Maar het is wel een prachtig beeld als er staat ten dis geleid, hè, de maaltijd die in Psalm 22 wordt bezongen als beeld van het avondmaal. En dan ook vers 16. Zij komen aan, dat wordt natuurlijk ook niet direct bedoeld, de avondmaalsgang, maar daar kan er ook al worden betrokken, door goddelijk licht geleid. Overigens, ik laat zelf altijd zingen uit Psalm 81 voor het avondmaal, altijd weer twee coupletten, maar in ieder geval het couplet. Nog wel even opwijzen, wat is vers 4? Want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God dat wij billijk eren. Dat stoorde een keer iemand na een aantal jaren dienstwerk in een gemeente. Waarom zingt u dat altijd? Ik zei, dat zing ik niet, dat zingt de gemeente. Maar waarom laat u dat altijd zingen? Ik zei, nou ja, dat is de enige psalm waarvan ik weet die en over het bevel spreekt en tegelijk een paaspsalm is. Had die man nog nooit over nagedacht, maar Psalm 81 is een lied op de Pasen. Nou, de Pasen, het Pascha, is het oud-testamentische feest, wat nu het avondmaal is. En God zegt, je moet dat naar mijn gedachtenis houden. Nou, is er een mooiere psalm, ook om dat te overdenken, op Psalm 81 vers 4 wat dat betreft. Nou, we zingen daarvan, nu uit Psalm 22, het 13e en het 16e vers. We gaan nu met elkaar danken en bidden. Heere onze God, aan het einde van deze bespreking, dit samen zijn, buigen we onze harten tot u en roepen uw naam aan. Misschien wel van het einde van het land, bij wijze van spreken zoals de dichter eenmaal gesproken heeft. Misschien wel vanuit de ongelovigheid van onze harten of de strijd en de vertwijfeling. Misschien wel vanuit de onbekeerlijkheid van ons bestaan. En heren, dat we dat dan juist nog te meer mogen doen. O Zoon van David, ontferm u over mij. Dat anderen ons niet zullen voorgaan en in avondmaalsgang en in de gang naar het hemels Jeruzalem. Maar dat wij allen, zoals we hier vanavond mogen zitten of mogen meeluisteren, van dat heil en die weldaden deelgenoot mogen worden. En als u het gemaakt heeft, heren, ons deelgenoot van die genade, hartelijk daarvoor erkent, uw grote naam zij geloofd, gedankt en geprezen. En daar zal de hemel voor nodig zijn, om die lof en aanbidding u toe te brengen die u waardig bent en die wij zijn verplicht. Geeft u, heren, dat uw woord een lamp voor onze voet en een licht op ons pad mag zijn, ook in de komende dagen, bijzonder als de tafel des heren, het sacrament van het heilig avondmaal, zal worden bediend en staat aangericht. Help uw dienaar die dan woord en sacrament bedienen mag. Geeft u wat nodig is bij de tafelwachters, mag een functie hier als zodanig in die zin overbodig zijn dat alles in rust en orde mag verlopen, hoewel het symbolisch altijd een prachtig gebaar is, dat u zelf wacht houdt over uw tafel en daar ook de ambten voor gebruiken wil. Maar heren, dat we bovenal mogen ervaren dat u ons doet aankomen met goddelijk licht geleid. Denkt u aan heel de gemeente, ook aan hen die nog geen kerkelijk recht hebben en die geen goddelijk recht hebben. Wilt u de wonderen van uw genade heerlijk maken. Heren, we danken u voor wat u gaf in het prachtig ontroerende formulier en al het onderwijs daaraan verbonden. We kunnen er niet meer dan van stamelen. We danken u voor wat vragen die er waren, die misschien wat verheldering gaven in de antwoorden en onze richting op hebben gestuurd, de richting naar u toe. En dat u, o grote gastheer, zondag in het middelpunt zou willen staan. We belijden u ook onze zonden, onze vloekwaardigheid, dat wij midden in de dood liggen, dat wij het niet hebben verdiend, dat u naar ons zult omzien. En dat wanneer u met ons had gehandeld naar recht en naar waardigheid, naar gerechtigheid, dan zou er geen avondmaal ooit zijn gegeven. Maar u doet dat, o grote koning, tot versterking van het zwak en zo vaak aangevochten geloof. Geeft u ons te staan naar meer kennis en meer genade van de Heere Jezus Christus. Doe ons daarin groeien en opwassen. En doe ons ook, Heere, ervaren alle dingen als schade, zelfs als drek te achten, om de uitnemendheid van de kennis van Christus te gewinnen, als zodanig, Heere, ons over te geven aan Hem en alles te verliezen wat tussen Hem en ons instaat. Verheft u over ons het licht van uw aangezicht. Bewaar ons als we huiswaarts keren, de een wat verder weg dan de ander, maar wilt u onze geleide zijn. Wacht u ons op als we in eenzaamheid terugkomen, thuiskomen, en geeft u een gezegend avondmaal en een gezegende zondag om Jezus wil. Amen. Dank u wel. Nou, voor de thuisluisteraars, de verbinding wordt dan nu verbroken, denk ik. Dus u ook een gezegende dienst, misschien ook op afstand.